En dan begin ik te lezen vanaf vers 1, Jesaja 7. Er staat in vers 1, het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok. Maar hij kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen. Toen men het koningshuis van David berichtte, Aram is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en ook het hart van zijn volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Toen zeide de Heere tot Jesaja, ga Agas tegemoet, gij en uw zoon, Serar-Jazub, naar het einde van de waterleiding, van de bovenste vijver, naar de weg van het vollersveld, en zeg tot hem, tracht rustig te blijven, vrees niet, uw hart versage niet voor deze twee rokende stompen brandhout, voor de brandende toorn van Rezim en Aram en de zoon van Remaljahu, omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft. Efraïm en de zoon van Remaljahu door te zeggen, wij zullen optrekken tegen Juda, het schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal daarin koning maken. Zegt de Heere, Heere al dus, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus blijft het hoofd van Aram en het hoofd van Damascus blijft Rezin. Binnen nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen volk meer is. En Samaria blijft het hoofd van Efraïm en het hoofd van Samaria blijft de zoon van Remaljahu. Indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd. En de Heere ging voort tot Agas te spreken. Vraag voor u een teken van de Heere, uw God, diep in het dodenrijk of boven in den hoge. Maar Agas zeide, ik zal er geen vragen en de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoor toch, gij huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn, voor welks beide koningen gij angstig zijt. De Heere zal over u, over uw volk en over uw vaders huis dagen doen aanbreken, zoals ze niet aangebroken zijn sedert de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, de koning van Assur. En het zal ten dien dagen geschieden dat de Heere de vliegen aan het einde van de Egyptische nijlarmen en de bijen in het land Assur tot zich fluiten zal. Die zullen komen en met haar allen neerstrijken in de dalen der steile hoogte en in de spleten der rotsen, in alle doornheggen en op alle drinkplaatsen. Te dien dagen zal de Heere met een scheermes aan de overzijde van de rivier, gehuurd met de koning van Assur, het hoofdhaar en het haar der benen afscheren. Ja, ook de baard zal hij wegnemen. En het zal ten dien dagen geschieden dat een man een jonge koe en twee schapen in het leven zal behouden. En dat hij wegens de overvloed van melk die zij geven, boter zal eten. Want boter en honing zal ieder eten die in het land is overgebleven. En het zal ten dien dagen geschieden dat elke plek waar 1000 wijnstokken ter waarde van 1000 zilverlingen staan, voor de dorens en de distels wezen zal. Met pijl en boog zal men daar komen, want het ganse land zal een en al dorens en distels zijn. En alle bergen die met de hak bewerkt worden, daar zal men niet komen uit vrees voor de doornen en distels. Maar ze zullen slechts dienen om er de runderen in te drijven en ze door de schapen te laten vertreden.
Goedemorgen, het is goed om hier bij elkaar te zijn en om samen een stukje uit Gods woord te overdenken. En ik moet u even iets zeggen. Er is iets me overkomen wat me nog nooit overkomen is. Ik heb geen aantekeningen bij me. En de tijd was te kort om nog even heen en weer te crossen naar huis. Dus we gaan het zonder aantekeningen vandaag zal ik het moeten doen. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks. We gaan bidden met elkaar. Vader, we danken u dat we op dit moment uw woord mogen openen en daar een moment bij stil mogen staan, Heer. Geeft u, Heer, de wijsheid. Geeft u leiding door uw geest. Beseffend, Heer, dat we in alles van u afhankelijk zijn, Heer. En in diepe besef dat u dicht nabij bent. Heer, bij ieder van ons, zoals we hier zitten. U kent ons hart, Heer. U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien met zorg, met allerlei gedachten. Vader, die ons zo kunnen aankleven. Maar dank u wel, Heer, dat uw woord ruimte wil geven in ons hart. En wil laten zien wie u bent. Vader, opdat we in het leven wat we leven, en alle dingen die ons soms zo kunnen overkomen, niet hoeven te zien op onszelf, maar mogen zien op u, die werkelijk een geweldig redder bent en nabij bent. Vader, wilt u dat leiden door uw geest en wilt u geven dat het mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, en dat boven alles uit mag zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, Jesaja 7 is natuurlijk een hoofdstuk uit een van de latere profeten, zoals dat heet, van Israël. He, daar had je een groep vroege profeten en een groep latere profeten. Nou, Jesaja behoort bij een van die latere profeten. Het land is dan inmiddels verdeeld in twee rijken, in een tweestammenrijk, het zuidelijke, en een tienstammenrijk, het noordelijke, wat ook wel Efraïm wordt genoemd, zoals we dat ook gelezen hebben vanmorgen. En de profeet Jesaja die trad op in de periode van een aantal koningen. U kunt daarover lezen in Jesaja 1 vers 1. Er staat dat Jesaja profeteerde in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En die vier koningen, tijdens die vier koningen van Juda en Jeruzalem, want Jesaja profeteerde voor Juda en Jeruzalem, dan moet u dus denken aan het zuidelijke tweestammenrijk van Israël. In die tijd profeteerde Jesaja en ook deze profetie gebeurt in een periode waarin het heel moeilijk is voor het zuidelijke rijk. Er was namelijk een verbond gesloten, je zou misschien bijna wel van een monsterverbond kunnen spreken. Er was een verbond gesloten tussen Syrië, Aram, en tussen Efraïm, oftewel Israël, het noordelijke tienstammenrijk. En dat staat ook in dat eerste vers, dat Rezin, de koning van Syrië, en Pekach, de koning van het noordelijke tienstammenrijk van Efraïm, samen optrokken. En dat was voor het zuidelijke rijk, en met name voor koning Agas, die daar koning was, was het een moeilijke zaak. Er waren al overwinningen behaald en door Syrië en door Israël ten opzichte van Juda, ten opzichte van Agas. En dat was ook anders dan de voorgaande koningen, want de voorgaande koningen Uzzia en Jotam, die hadden in de strijd die ook zij moesten voeren, wel overwinning behaald, maar Agas niet. En dat had te maken met het feit dat Agas eigenlijk zijn volk heel ver in de afgoderij voerde. Ze aanbaden niet de God van Israël, JW, maar ze aanbaden, laten we zeggen, alle andere goden behalve JW zelf. Daar kwam het zo'n beetje op neer. En die koning Agas, die hield, zijn naam betekent houden of vasthouden, die hield als het ware vast aan die afgoderij, zou je kunnen zeggen. En daarmee had hij het verkeerde op het oog. Daarmee was het natuurlijk slecht gedaan, want als het erop aankomt, dan blijkt dat die afgoden hem niet te hulp kwamen. En juist in die moeilijke situatie waarin hij gekomen was, komt eigenlijk Jesaja naar voren, hè, schuift eigenlijk de Heer Jesaja naar voren. En Jesaja, ja, zijn naam is ook bijzonder, want het betekent redder zal zijn Yahweh. Redder zal zijn Yahweh. En Yahweh, die stuurt deze profeet Jesaja naar koning Agas, en hij laat zien dat die enorme dreiging die er was, want ze stonden feitelijk bij Jeruzalem, die legers, en in feite was alleen Jeruzalem, de stad Jeruzalem, nog zo'n beetje over van dat zuidelijke rijk. Dus er was grote druk op die koning en op dat volk, op die koning Achas. En toen werd aan het koningshuis bericht, hè, in dat tweede vers staat dat, toen berichtte men aan het koningshuis van David. En dat is opvallend dat het er zo staat. Er staat dus niet dat het woord aan Achas werd gericht. Ja, die hoorde natuurlijk wel. Maar de nadruk wordt hier gelegd bij het koningshuis van David. Want wat was er aan de hand? Er was niet alleen druk op die koning, die druk Jeruzalem zou kunnen bezwijken onder de grote druk die er was. Maar daarmee was er ook druk op de koningslijn. Want als u Matthäus 1 zou lezen, dan ziet u dat Achas daarin genoemd wordt. Die wordt genoemd in de geslachtslijn naar de Heer Jezus toe. Dus die koningslijn die zou onderbroken kunnen worden. En de Pekach en Rezin, die hadden samen eigenlijk al een beetje besloten dat ze iemand anders daar zouden neerzetten. De zoon van Tabeel. En daarmee gaven ze het te kennen. Tabeel betekent letterlijk God is goed. En daarmee gaven ze te kennen dat ze het idee hadden dat God wel aan hun kant zou staan met hun plannen. Maar dat was dus niet zo. Want dwars door dat alles heen, in die grote druk waarin dat zuidelijke rijk was, waaronder Jeruzalem en koning Aga stonden, daar kwam dat slechte bericht dat ze dus een monsterverbond hadden gesloten. En dat werd aan het koningshuis van David bericht. En daarmee stond die lijn naar onze Heer, de Messias, die beloofd was. Die lijn die stond onder druk, die zou onderbroken kunnen worden. En met die berichten die er kwamen, daarin blijkt eigenlijk dat koning Achas, toen hij dus onder druk kwam, dat het geloof bij hem niet werkte. Want er staat zo, zijn hart beefde. En ook het hart van zijn volk. Hè, men zegt wel eens, ja, zoals de koning is, zo is het volk. Nou, het hart van die koning beefde onder die grote druk, onder die berichten die kwamen. En ook het hart van het volk. Dat wil zeggen, er was gebrek aan geloof in het woord van Yahweh. En uiteindelijk had ook zelfs koning Achas was zelfs in zijn afgoderij zo ver gegaan dat hij de deuren van de tempel had laten sluiten. En in de tempel waren altijd de rollen van de Torah, van het onderwijs, aanwezig. En wat een koning moest doen was die Torah raadplegen. En zo zijn geloof op Yahweh bouwen. En niet op eigen oplossingen. Maar deze koning Achas, die wilde bij wijze van spreken eerder nog een verbond aangaan met de koning van Assyrië, dan dat hij zich wendde tot Yahweh om hulp. Yahweh die gaat handelen door Jesaja naar voren te schuiven. Maar die bevende koning, zijn hart beefde. En dat is ook in ons leven, hè, want er is hier druk, er wordt hier druk uitgeoefend op die koning. Op Jeruzalem, op het volk. En zo kunnen wij in ons leven ook in situaties terechtkomen waarin we onder druk komen te staan. En waarin je misschien wel dezelfde ervaring hebt als koning Achas. Je hart beeft. Hoe moet het verder? Ik heb het gevoel, u heeft misschien wel eens het gevoel in de situatie dat u klem zit. Hoe moet het nou verder? En je hart beeft. En je ligt er 's nachts wakker van. En je gedachten malen maar en ga maar door. En je trekt allerlei conclusies en je hebt allerlei gedachten. En misschien ga je op een verkeerde conclusie dan nog weer verder denken. Zo gaat het bij ons mensen. Maar wat zou je dan eigenlijk kunnen doen? Je zou je eigenlijk kunnen laten voeden en bepalen door dat woord van God. Je zal je bewust kunnen zijn van het geweldige feit dat ondanks jouw omstandigheden, ondanks de druk waaronder je zit, of de moeilijke situatie, of de uitzichtloosheid misschien wel, zoals het bij koning Achas ook was, zou je misschien kunnen afvragen van, ja Heer, maar ik kan u raadplegen. Ik kan mijn gebed tot u richten, want u bent nabij. En u hoort en verhoort ook altijd. Niet altijd op de manier die ik wil, maar wel op de manier zoals u het beste vindt in mijn leven. He, dat is soms moeilijk voor ons gebed. Soms heb je dat je eigenlijk, misschien wel heel vaak, dat je eigenlijk niet weet wat je moet bidden. He, zoals Paulus het zegt in Romeinen 8. Dat je niet weet wat je moet bidden naar wat moet zijn. Je weet niet wat moet zijn. En dan voel je eigenlijk als bidder ook een beetje hulpeloos. Maar het is geweldig dat die geest van God je te hulp komt. En zelfs voor je opkomt, voor je bid en pleit. En daar waar jij misschien niet meer de woorden weet te vinden, zijn er wel woorden in je hart die je misschien niet eens uit kan spreken, maar die de geest als het ware in je bidt. En dan kan er ineens een wonderlijke rust komen, waardoor die gedachten, waardoor je hart zo voortgejaagd werd, kunnen tot rust komen. Nou, dat tot rust komen, dat kende die koning Achas niet hier, in deze situatie. Zijn hart beefde. Zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Hè? Heel mooi beeldend gesproken hier. Nou, zo beefde zijn hart ook. En het hart van het volk. Hoe moest het nu verder? En dat was het gevolg van het feit dat koning Achas zich wendde tot afgoden. Hij ging zelfs zo ver. Hij zakte zelfs zo diep in zijn afgoderij dat hij zelfs zijn eigen zonen door het vuur deed gaan. Met andere woorden, dat er kinderoffers werden gebracht aan de Moloch. Een vreselijke dienst. Vreselijk. En dat gebeurde in het dal Ben Hinnom. Afschuwelijke zaak. Zo ver zonk deze koning Achas weg. Het was eigenlijk in die rij van vier koningen die ik aan het begin even noemde, was het eigenlijk een dieptepunt, zou je kunnen zeggen. En op het dieptepunt van die koningen was God niet ver weg. En dat is het geweldige, denk ik. Dat is denk ik de boodschap die er vanmorgen heel erg in zit. Dat God niet ver weg is. Maar hij komt met een geweldige boodschap via de profeet Jesaja. En het wonderlijke is dat Jesaja samenkomt met zijn zoon Sear-Jasub. En dat betekent, ja, die namen hebben natuurlijk altijd een betekenis, hè. Want namen die worden geroepen. Hè? In Gods woord wordt een naam geroepen over iemand. En dan heeft dat een hele kenmerkende betekenis voor het leven van zo iemand. Of voor het leven hier van het volk. Want die naam Sear-Jasub betekent een overblijfsel keert terug. Dus met het feit dat Jesaja komt in persoon en zijn zoon moest meenemen van Yahweh, gaf Yahweh eigenlijk de boodschap aan het volk: een overblijfsel zal blijven bestaan. Er zal een overblijfsel zijn. Er zal een gelovig overblijfsel zijn. En dat is een profetie van hoop te midden van die hele moeilijke situatie. God geeft ineens opening. Daar waar het allemaal donker en duister en zwart leek, geeft hij licht. Doordat hij Jesaja stuurt samen met zijn zoon. Een overblijfsel zal terugkeren. En dat is ook precies wat later is gebeurd. En hij moest hem ontmoeten aan het einde van de waterleiding van de bovenste vijver naar de weg van het Vollesveld. Een plek waar water was. Daar was een bron. En dat stond ook in verbinding met Siloam. Zou u maar eens moeten nalezen. Kunt u nalezen in de schrift. Op hele kenmerkende momenten komt dat Siloam naar voren. He, bijvoorbeeld bij Johannes 9, de blindgeborene. Die zich moet wassen met het water van Siloam. Nou, dat kwam voort uit die bron. En zo gaf God eigenlijk, midden in die moeilijke situatie, zet God als het ware die waterbron, hè, waar het bron opwelt naar boven. Er wordt een woord daar gebruikt dat heeft te maken met opwellen naar boven. Dat water welde uit die bron op naar boven en vloeide naar Jeruzalem toe en men had water. Dat is natuurlijk een beeld van het woord van God. Het is een beeld van het woord wat Jesaja zou spreken en waardoor dat volk verfrissing zou vinden, in letterlijke zin dan, water. In het Midden-Oosten, zeker in de zomerperiode, is dat heel hard nodig, water. Moet je water blijven drinken als je daar rondloopt. Maar dat deed koning Achas dus niet. Hij wendde zich niet tot de Torah. En daarom was er op zo'n moeilijk moment was er geen vertrouwen. En zijn hart beefde. En hij had het moeilijk. Hij had zich moeten wenden tot de bron van het levende water. Dat is Yahweh zelf. In zowel door zijn woord tot zich te nemen als door te bidden. Wat later koning Hiskia, zijn zoon, wat koning Hiskia later wel deed. Moet u maar eens nalezen in Jesaja 36, er wordt er uitvoerig over gesproken. Maar hij moest gaan naar de bovenste vijver, een waterreservoir, naar de weg van het Vollesveld. Stond in verbinding met Siloam. En dat woord Siloam betekent zenden. Zo werd Jesaja ook gezonden tot die koning met dat woord. En wat zegt Jesaja dan? Waakt. Letterlijk staat er waakt. En blijf rustig. Vrees niet. Uw hart versagen niet voor deze twee rokende stompen brandhout. Nou, prachtig gezegd, hè? Twee rokende stompen brandhout, Rezin en Pekach. Nou, het gaat eigenlijk over de staart van dat hout, hè? Wat nog smeulde, zou je kunnen zeggen. Als teken dat in feite hun optrekken en hun plannen, ja, het was bijna ten einde. Het smeulde nog wat na, zou je kunnen zeggen. Het waren nog twee stompjes. Maar het vuur was al bijna uitgegaan, hè? Het vuur van hun toren. En toch moesten Yahweh deze twee naar Juda en Jeruzalem sturen, naar koning Achas. Waarom? Nou, vanwege die afgoderij. He, ze pleegden afgoderij met andere goden. En daarom moest Yahweh optreden. Hij moest een gericht geven. En dat kwam in de vorm van die koningen die optrokken. Om Achas ertoe te bewegen onder druk om die afgoderij los te laten. En om zich te wenden tot Yahweh. En om zichzelf enzovoort niet belangrijker te achten dan God. En daarmee geeft in feite Jesaja die boodschap van hoop aan die koning door. Ja, het zijn maar twee rokende stompen brandhout. Het smult nog wat na. Er is geen fel vuur meer. En dat is, vuur heeft altijd te maken met, of heeft vaak te maken met gericht in Gods woord. En bijzonder is dat God ook die koning Achas, ondanks wat hij doet, lief heeft en juist daarom dat gericht stuurt. Juist daarom zijn toren laat merken. En vaak wordt er in Gods woord gesproken over de brandende toren. Maar uiteindelijk zit er achter dat branden zit het vuur van Gods liefde. Dat is om, in het geval als het gaat om Israël en Juda, om die afgoderij als het ware weg te branden uit dat volk. Zodat ze zich weer zullen wenden tot Yahweh. Niet om hen te vernietigen, maar om die afgoderij af te breken die er was binnen dat volk en in hun hart. En zo is ook als God in ons leven, kan God ingrijpen. Jazeker, God kan ingrijpen in ons leven. En dan kan er ineens ontzettend aan je levensboom geschud worden. Dus je denkt, wat gebeurt er allemaal? En dat is dan misschien wel bedoeld, hè? Die druk en die verdrukking en dat lijden in uw leven is misschien ook wel bedoeld, dat we dingen kwijtraken die anders een verdere doorwerking van die geest van God in de weg staan in ons leven. En dat wilde de Heer ook bij Israël en bij Juda. Ze waren bedoeld om licht van de volkeren te zijn. Ze waren bedoeld om die Torah uit te doen gaan naar de andere volkeren. En om daarmee de zegen van Yahweh te verspreiden. Maar het waren maar twee rokende stompen brandhout. En daarin zat hoop. Het was een profetie van hoop. En ook van verwachting. En dan zegt de Heer tegen dat volk, eigenlijk tegen het huis van Juda, dat er nog een teken zal komen. Ze hadden allemaal plannen beraamd, maar de Heer zegt, naast het feit dat er twee rokende stompen brandhout zijn, zegt de Heer ook dat over 65 jaar zal Efraïm verbroken worden. Zal dat volk weggevoerd zijn. Er zal er misschien nog een restant achterblijven wat zich gaat vermengen met de Assyriërs. En daar zouden dan de Samaritanen uit voortkomen. Maar binnen nog 65 jaar zal Efraïm, staat er in vers 8, verbroken worden. Zodat het geen volk meer is. En daarin was ook naar die koning en naar dat koningshuis toe. En naar die bevolking van Juda en Jeruzalem. Daarin zat hoop, daarin zat verwachting. Het zou niet voor altijd zo blijven. Maar de druk zou wegvallen. En dan zegt de profeet iets heel kenmerkends in vers 9 tegen de koning. Indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd. Indien je niet gelooft, dan ben je niet trouw of dan ben je niet getrouw, staat er eigenlijk. En daar zat het punt bij koning Achas. Er was geen geloof in zijn hart. En daardoor was er ook geen trouw aan Yahweh. En daarom verviel die steeds verder en steeds dieper zakte die weg. En voerde de bevolking weg in afgoderij. En desondanks krijgt Achas nog een kans om zijn geloof te tonen. En dat staat in het 10e vers. En de Heere ging voort tot Achas te spreken. Vraag voor u een teken van de Heere uw God, diep in het dodenrijk of boven in de hoge. Achas krijgt nog een kans om aan Jahwe een teken te vragen. Vraag een teken van mij, zegt Jahwe. En toon daarmee een stukje geloof. En zou Agas dat gedaan hebben, dan zouden zaken veranderd zijn. Maar Agas deed dat niet. Maar Agas zei, ik zal er geen vragen. En de Heere niet verzoeken. En misschien nog ergens iets dat hij nog heel klein beetje kon herinneren uit het boek Deuteronomium. Waarin zoiets staat, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Maar in feite weigerde de koning om een teken te vragen. Ja, en dan lijkt het noodzakelijk, hè, zouden wij denken. Dan lijkt het noodzakelijk dat de Heer dan maar die koning uit zijn ogen wegdoet. Dat hij het volk maar laat wegvoeren. Dat hij de hele zaak afbreekt. Maar het geweldige is dat door dat alles heen er desondanks toch een teken komt. Ondanks het feit dat die koning weigert. Ondanks het feit van alle afgoderij enzovoort. Waarmee ze de Heer krenkten. Dat zeker. Waarmee ze God krenkten. En ondanks al die afgoderij laat Jahwe zien dat hij volledig de hele situatie beheerst. Hij bepaalt precies tot hoever die beide koningen Syrië en van Syrië en Aram zouden kunnen gaan. En hij bepaalde precies tot hoever ze mochten gaan. En ondanks het ongeloof van koning Agas, ondanks al zijn afgoderij waar hij het volk ook toe bracht, en zelfs een teken als hem dat uitdrukkelijk wordt gevraagd, dat teken ook nog weigert, desondanks krijgt het volk toch een teken. Dat is ongelooflijk, hè? Wat een liefde van God voor dat volk. Want hij had het volk niet gekozen vanwege hun geweldige prestaties. Maar hij had het volk gekozen omdat hij hen lief had. Het is altijd weer die liefde van God die dan naar voren komt. Hij had het volk lief. En daarom zegt de profeet, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zal hem de naam Immanuel geven. Immanuel. Dat is geweldig, hè? Dat er dan een zoon geboren wordt, dat is het teken. Een jonkvrouw zal zwanger worden. Woorden die Matthäus later ook aanhaalt, op een iets andere manier. Maar de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zal hem de naam Immanuel geven. En dat betekent letterlijk, met ons is God, is al, is de onderschikker. De onderschikker is met ons. Dus in die uitzichtloze situatie krijgt koning Agas en Juda en Jeruzalem als het ware een geweldig teken met een naam die uitstijgt bovenal dat menselijke. Maar die wel degelijk heel sterk met de mens te maken heeft. Hè? Met ons, met Israël. En als je het in deze context plaatst, met Juda en Jeruzalem, met die bevolking. Met ons is God, is de onderschikker. En dat is geweldig, hè, in die situatie. Waarin het volk onder druk staat. Waarin koning Agas in ongeloof eigenlijk volhard, zou je kunnen zeggen, stijf van nek is. En desondanks krijgen ze een teken dat God met hen is. Hè, dat zegt de profeet ermee. God is met jullie. God is met ons. Immanuel. Wat is dat geweldig, hè? Dat God dat geeft in zo'n situatie. Wat een geweldige liefde heeft hij dan voor de mens. Dat ondanks dat totaal verkeerde gedrag, dat gedrag wat je aan alle kanten kan afkeuren, dat hij nochtans zegt, ik ben met je en ik zal je voeren naar de belofte die ik het volk gegeven heb. Zal ik het volk bewaren, want Jesaja was daar met zijn zoon. Een overblijfsel zal gered worden. Het zal misschien heel smal worden, het zal misschien een klein overblijfsel nog maar zijn, maar daarin is geloof. En dat zal overblijven, die rest, die zal God bewaren. En dat zal hij uitbouwen. En zo zorgde God er zelf voor dat die twee koningen maar rokende stompen brandhout waren. Het smulde nog wat na, maar het was in feite al voorbij, zou je kunnen zeggen. En zo werd die koningslijn naar onze Heer Jezus Christus bewaard, bleef in stand. De koningslijn van het huis van David naar onze Heer, die de ware, de grote koning, de ware David is, zou je kunnen zeggen. Dat teken werd aan hen gegeven. En het is eigenlijk onbekend wie dat dan geweest is. Om welke vrouw dat nou precies ging. Maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. De strekking hiervan is dat het geweldig is dat God met ons is. Dat zegt hij tegen zijn volk. Dat mogen ze zich dan bewust worden door dat teken. God is met ons. Nochtans. En dat wordt later door Matteüs aangehaald. Hè? Want er zou nog veel meer gaan gebeuren in deze geschiedenis. Er zal nog een zoon geboren worden die de naam krijgt haastig buit, spoedig roof. En dat is dan als Assyrië komt en Egypte. Hè, daar wordt hierover gesproken in Jesaja 7. Maar deze profetie wordt door Matteüs aangehaald in Matteüs 1. Als dan inderdaad de geboorte van de grote koning. Hè, laten we dat even met elkaar opslaan, Matteüs 1. Als de grote koning geboren wordt. De zoon van David, de zoon van Abraham. Het is heel boeiend om dat geslachtsregister eens goed voor uzelf uit te spitten als het ware. Want er zit heel erg veel in. Maar daar ontbreekt de tijd voor. Het is trouwens wel, zowel het geslachtsregister hier in Matteüs als in Lucas. Daar zit het stempel op van het getal 7, hè, goddelijke volheid. Maar het gaat erom dat Maria, die zwanger was voordat ze met Jozef daadwerkelijk ging samenwonen. Ze waren in ondertrouw. Dat Maria zwanger werd uit de Heilige Geest. En dat was een teken. Ook zou dat voor het volk had het moeten zijn. Hè, dat het volk wat nog steeds in duisternis was. Maar er was een belofte gegeven aan Jozef. Hè, Jozef die eigenlijk niet goed wist wat hij met die situatie aan moest. En hij wilde Maria niet in opspraak brengen. En er was zin om in stilte van haar weg te gaan. Maar dan krijgt Jozef een droom. En dan zegt de Heer tegen hem in vers 21. Of vers 20. Toen die overweging bij hem opkwam. En zie, een engel van de Heer verscheen hem in de droom. En zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. En letterlijk staat er, je zult hem de naam Jezus roepen. Die naam moest over hem geroepen worden. En die naam betekent, dat is een geweldige naam, betekent dat Yahweh redder is, dat Yahweh redder is. Hij is het die zijn volk zou redden van hun zonden. Yahweh is redder. En dan haalt Matteüs aan wat al geschreven was in Jesaja 7. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon voortbrengen, hè, baren voortbrengen. En men zal hem de naam Immanuel geven. Hè, letterlijk staat er weer dat roepen. Die naam Immanuel moest over hem geroepen worden. Want in hem, in die zoon, in de ware zoon van David, is God te midden van zijn volk gekomen. Is God met de mensen, God met ons. En dat is bijzonder, hè? Immanuel. Immanuel, God met ons. God die naar de mens toekomt in zijn zoon. En daardoor zo nauw met uiting geeft aan die zo nauwe verbondenheid die hij heeft met de mens. God wilde zich bemoeien met die mens. Ongelooflijk, de mens die niet naar hem vroeg. De mens die niet naar hem zocht. Onrechtvaardigen enzovoort. Maar desondanks komt God bij die mens in zijn zoon. En over hem moest die naam Immanuel geroepen worden. God met ons. God met ons. Was dat geweldig, hè? Dat God met ons is. Dat mag dat volk zeggen. En dat volk, dat dat is niet alleen dat volk, maar het gaat veel verder. Want als we even kijken wat Paulus daarvan zegt. Paulus die gebruikt in feite ook dat God met ons, als hij spreekt over de verzoening, in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 en dan het 18e vers, waar staat: en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. God liet daarmee zien dat hij in Christus zich heel erg nauw betrokken voelde en voelt bij die wereld. Hij was in Christus de wereld met zich verzoenend. Dat is, zou je kunnen zeggen, dat is Immanuel ten voeten uit. Daarvoor kwam hij, daarvoor kwam onze Heer, Jezus die de Christus zou zijn. Het is aan alle kanten ook gebleken. Hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De wereld haatte hem. De wereld haatte ook zijn zoon. En waar antwoordt God mee? God antwoordt met liefde. Liefde die uiteindelijk al die vijandschap, al die haat, al die afkeer zal wegschroeien. Zodat die mens zich in volle overgave tot God kan wenden. En hem kan danken voor die grote God die liefde is. En die dwars door alles heen, ondanks wat al die mensen doen. Ondanks wat de tegenstander doet of wat de hemelingen ook kunnen doen. Hij zal al die vijandschap afbreken, teniet doen. Hij zal het zal verschroeid worden voor zijn brandende liefde die hij heeft voor heel zijn schepping. En dat God met ons, ja, hier spreekt Paulus in 2 Korinthe 5 over de nieuwe schepping. En dat doet Johannes ook. Laten we dat even ook met elkaar opzoeken. Het is misschien wel wat veel bladeren vandaag, maar ik denk dat dat niet erg is. Johannes spreekt daarover ook over, hè? Over Immanuel. In Openbaring 21 vers 3. Waar staat: en ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is, en daar staat er letterlijk, met de mensen. De tent van God is met de mensen. Daar klinkt weer in door dat met ons is God, Immanuel. En hij zal met hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal met hen zijn. Immanuel. Geweldig, hè? Dat God hier op de nieuwe aarde, te midden van die volkeren, woont. En dan is het Immanuel. God met ons, niet alleen maar met het volk, maar met de volkeren. Dan is het wijder, hè? Maar dan zou je kunnen zeggen, ja, tegenover het levende water waar Johannes dan hier nog over spreekt, staat ook die tweede dood, hè? Die poel des vuurs. Maar dan is het geweldige slotakkoord van Immanuel is wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 15. En dan gaan we even terug naar Korinthe. 1 Korinthe 15. En dan lees ik voor nu even alleen dat 28e vers. Maar je moet het hele verband natuurlijk lezen, wat u inmiddels denk ik misschien al wel uit uw hoofd kan opzeggen. Maar daarom is het goed om je daar opnieuw weer toch mee bezig te houden. En er staat: wanneer alles hem onderworpen is, ondergeschikt is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderschikken, die hem alles ondergeschikt heeft. En als alles dan, al die mensen, al die schepselen, aan God ondergeschikt zijn, inclusief de Zoon zelf, dan zal het zijn opdat God zij alles in allen. Een geweldige profetie van verwachting voor de hele schepping. Immanuel, helemaal ten voeten uit. God, alles in allen. Wat een geweldige toekomst. Wat een verwachting, wat een hoop. En dan kun je in je leven moeilijke situaties hebben. Maar als je dit weet, hè, dat geheim zou je kunnen zeggen, wat Paulus hier bekend maakt. Als je dit geheim kent, dan heb je in elke moeilijke situatie, ook al zit je in nog zulke bange omstandigheden, heb je toch uitzicht en verwachting. En daarom een vreugde in je hart, dat het hier naartoe gaat. Dat God uiteindelijk, door gericht, door genade heen, door zijn liefde, uiteindelijk zal zijn. Alles in allen. Immanuel. Amen. Goed, zullen we met elkaar God danken. Vader, dank u wel dat we zo een kort moment stil mochten staan bij de profetie van Jesaja, Heer. En dat is altijd een stuk beperktheid. Er zou nog veel meer van te zeggen zijn, maar dank u wel dat u midden in die omstandigheden dat teken gaf dat u met hen was en bent. Vader, dank u wel dat u dat te midden van uw volk geeft en dat u dat nu te midden van ons geeft. Dat u met ons bent. Vader, en niet alleen met ons, maar u heeft alle mensen lief. Vader, het gaat nog veel verder. Het omvat uiteindelijk zelfs die hele schepping. Dan zal ieder het ervaren wat de profeet ooit zei, dat ene teken, Immanuel, betekent dat u overal bent, Vader. U bent met ons. U doordringt door uw geest het hele universum. En u zult uiteindelijk allen bereiken. En die liefde van u, Vader, die niet zal stoppen. Totdat ook de laatste verlorene is thuisgekomen. Vader, zo lang zult u op de uitkijk blijven staan. En dank u wel dat u zo bent, Vader. En dat we u zo hebben mogen leren kennen. Vader, dank u wel dat uw woord duidelijk spreekt. Vader, dank u wel dat we niet de tradities van mensen willen. Maar dat wat uw woord zegt, is heerlijkheid. En liefde uiteindelijk voor allen. Vader, we danken u dat u zo'n groot God bent. Dat ook in de situatie waarin we vanmiddag of in de komende week weer staan, dat u nabij bent. Dat we dat mogen beseffen, Vader. Dat Immanuel, Vader, dank u wel voor uw trouw en goedheid, voor uw genade. Dat u ons opbouwt door dat wat u zegt. Dat u door uw geest in ons hart werkt. Vader, mag zich dat uit in ons leven van elke dag. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daarvoor willen we u danken, loven en prijzen. In die machtige naam van uw Zoon, in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, ik stel voor dat we ter afsluiting van deze dienst met elkaar staande zingen. Lied 42, de lofzang. Vader, dan dank u op dit moment staan voor uw aangezicht. Dat de genade van onze Heer, Christus Jezus, en die machtige liefde van uw Vader die ieder aangaat, met ons is en met ons zal blijven. Totdat uw Zoon spoedig komt. Amen. Wens u een hele goede en gezegende zondag.